Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Sack, boon, boon, boon. ETF, beurs, krach, crypto, pensioen.
Op de eerste rang voor een prikkie.
Stuur mij dan een tikkie. Kolossaal krediet. Of falikant failliet. Over geld praat je niet.
Oké, okay, Vincent, we zijn weer terug.
Hallo, ja, we zijn er weer voor de tweede aflevering.
Ja, ja. Want we gaan om de twee weken, dus ja. We misschien nog even zeggen, ja. Gaan we dit maken?
Ja, ja.
We gaan het hebben over FIRE vandaag.
Ja, FIRE.
FIRE.
Spannend.
FIRE is Financially Independent Retire Early. Dat moeten we er misschien vast even bij zeggen.
Financieel onafhankelijk dus.
Vroeg met pensioen.
Ja.
En klinkt in het Engels wel beter.
Ja, in het Engels is het veel
is alles beter.
Ja. En je bent begonnen met beleggen.
Ja.
Heel
daar
spannend.
Daar heb ik het nodige over te melden.
Ja, ja, ik ben heel benieuwd.
Ja.
Ik was zelf ook al aan het beleggen natuurlijk.
Ja, want jij bent op je weg naar tonnerschap.
Ja, maar nu iets verder weg weer, na deze weken.
Ook leuk.
Ja, het is best wel pittig geweest.
Ja? Ja. Heb je het echt zwaar gehad?
Ja, best wel, ja.
Oh, dan gaan we dan in het belegblokje aan het eind over praten.
Ja.
Jij wilde iets zeggen over het P-woord.
Ja, 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 ja. Twee weken geleden hadden we onze eerste aflevering. En nou goed, ik weet dat jij het niet zo graag over de aflevering wil hebben en de reacties die we daarover hebben
gehad.
Nou,
ik kreeg ook nog wel een goede vraag. Dus ik, ben ook nog aan het terugblikken.
Oké, precies. Maar dus, er waren veel goede reacties, waaronder van mijn eigen vrouw, Irene. Maar die zei ook het volgende, namelijk dat ze het allemaal heel interessant vond, maar... Wat ik vorige keer deed, ik zei wel iets te vaak het woord pensioen. Het ging heel vaak.
Oh ja, vond je vrouw dan?
Ja,
ja.
Ja, dat had ik zelf ook niet zo door, maar kennelijk hadden we het vaak over pensioen.
Oh, ja. Misschien zijn we daardoor geobsedeerd.
Ja, misschien ja.
Ja.
Is natuurlijk een belangrijk onderwerp.
Ja,
maar niet het
en dat tonnerschap van jou heeft er natuurlijk ook wel iets mee te maken.
Ja, dat zei ik ook dus. Dat het inderdaad een soort sexy woord is voor pensioen of in geval vermogen
net
opbouwen.
Net als FIRE trouwens.
Ja, FIRE ook. Ja, precies. Ja. Maar goed, het woord pensioen viel nogal vaak. En toen ging ik nog een keer terugluisteren en het is ook wel zo.
Wil je daar ook nu je excuses voor aanbieden?
Nou, een beetje wel. Het woord pensioen heeft gewoon een soort... Ja, het
hele
werkt als een soort rode lap op een stier. Het heeft een soort... Ja. Mensen worden er nou niet kwaad van, maar wel...
Nee, marrig, onrustig.
Ja, onrustig, ja. Maar heb jij dat ook? Dat vroeg ik me af.
Ja,
vroeger
heel
had ik
erg.
Dat ook. Nu niet meer zo, maar nu zit ik er te diep in, denk ik. Maar het wordt
nou ja, daarom moest ik ook wel lachen om... Nou ja, dat ga ik straks nog vertellen. Maar ik heb dus een documentaire over FIRE gekeken.
Mm, ja.
En daarin zegt ook op een gegeven moment iemand... Dit is eigenlijk gewoon een hele coole term voor best wel saaie dingen. En toen dacht ik, oh ja, dat is wel waar.
Ja, ja. Precies, ja.
Maar ja, dus je mag van Irene... Hoe vaak mag je pensioen zeggen nu in een aflevering?
Nou ja, ik heb
want je
nu
hebt
besloten
nu al 25 keer gezegd.
Ja, dus... precies. Het gaat ook weer fout. Dus om het maar het P-woord te noemen.
Oh, en dat is wel oké.
Okay. Nou ja,
maar... Dat ga ik gewoon nergens. Ik ben benieuwd of je dat gaat lukken in deze aflevering.
Ja.
Oké, okay, spannend.
Ja.
Wij kregen een vraag al meteen binnen. We hebben ook een Instagram. Over geld praat je niet, _. We hadden het dus over jouw streven om een ton op je rekening bij elkaar te sparen, beleggen, et cetera.
Ja.
Tonner te worden.
Mm-hmm, 100.000 euro.
100.000 euro, maar liefst.
Mm-hmm.
En toen schreef een vrouw aan mij... Hey Aaf, heb net zitten luisteren naar jullie podcast. Super interessant. Ik wil zelf ook graag wat geld gaan beleggen. Maar als je een ton op je rekening hebt... moet je daar toch belasting over gaan betalen. Is dat veel? En hoe zit dat met het geld dat je investeert in beleggingsfondsen? Moet je daar ook belasting over betalen? Ik had geen idee.
Er bestaat zoiets als vermogensbelasting.
Ja.
Bij de Belastingdienst. Het is alleen zo dat het onlangs allemaal op de schop is gegaan. Dat was ook in het nieuws.
Ja.
Dus ik weet eigenlijk alleen hoe het voorheen was. En er wordt nu in ministeries heel hard gewerkt, mag ik hopen, aan een nieuwe regeling.
Ja.
Maar hoe het tot voor kort was, was dat je vermogensbelasting betaalt over vermogen boven de 50.000 euro.
Oké.
100.000 met fiscale partners. Dus alles wat je boven dat bedrag hebt, daar moet je vermogensbelasting over betalen. Of het nou op je spaarrekening staat of in aandelen zit, beleggingsfondsen.
Altijd. Maar is dat dan niet toch ongunstig? Ik zit even te denken, kan je het dan niet bijvoorbeeld beter in een, dat je een garagebox koopt of zo? Want dan zit het geld daarin en dan hoef je er geen belasting over te betalen.
Nee, maar je betaalt ook belasting over vastgoed.
Oh ja. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel. Je betaalt toch wel belasting.
Je ontkomt er niet aan om belasting te betalen.
Nee, dat wilde ik graag even horen, dat wel kon. Maar
op één manier na, dat
Monaco.
Is misschien, nee. Iets eenvoudiger. Je kan natuurlijk ook pensioen beleggen.
Je hebt pensioen gezegd.
Ja, sorry. B-woord beleggen.
Ja.
Dat is een speciale manier van beleggen. Die kan je volgens mij bij bijna alle aanbieders, dat kan je dat doen. Dat is eigenlijk hetzelfde als normaal beleggen. En meestal doe je dat ook in indexfondsen, dat soort dingen. Alleen dan staat je geld vast tot je pensioenleeftijd.
Ja, dan mag je er niet aankomen.
Ja. Dus dan, maar dat geld is dan gevrijwaard van vermogensbelasting. En ook van je inkomstenbelasting.
Dat is wel gunstig. Ook als je het vrij
tot
krijgt
op
je 68ste. Dan hoef je er niet
ineens
nog. Nee,
dan moet je er wel inkomstenbelasting over betalen. Maar het idee is dat je meestal lager inkomen hebt
dan nu.
Na je 68ste.
Ja.
Dus maar je betaalt dus ook geen vermogensbelasting over. Alleen het nadeel is dat je geld vaststaat tot je 68ste. En dat vind ik persoonlijk niet zo fijn. Want mijn doel is het dus om misschien al iets eerder met pensioen te gaan.
Ja, of gewoon iets met dat geld te doen voor die tijd. Ja.
Maar je kan dus
wel heel zeker zijn van je zaak, wil je pensioen beleggen.
Ja, maar goed, wat je ook kan doen, maar dat is misschien voor gevorderde en voor een latere aflevering, is het combineren. Dus je kan en pensioen beleggen en vrij beleggen, zoals het heet.
Nou, ik hoop dat hiermee je vraag beantwoord is. Maar het is dus ook zo dat dit allemaal nog aan verandering onderhevig is. Dus
vermogensrendementbelasting is volgens mij door de, door de rechter of in ieder geval door bepaalde mensen is het ongeldig bevonden. Het is niet goed. Want het punt was namelijk dat iedereen dat betaalde met meer dan een ton.
Ja.
Bij partners op zijn rekening. Ook mensen die alleen maar spaargeld hebben.
Ja.
Dus de belasting gaat er vanuit, boven een bepaald bedrag ben je aan het beleggen.
Oh, daar gaan ze gewoon automatisch vanuit.
Gingen ze vanuit. Dus je betaalde dan 1 of 2% van je vermogen aan belasting.
Ja.
Maar mensen die sparen en die bijvoorbeeld een miljoen spaargeld op een spaarrekening hebben staan. Niet zo slim, want dan krijg je dus geen rendement. Maar die zijn er wel degelijk heel veel. En die moeten dus ook daarover betalen. Dus die maken nog eens extra verlies.
Ja.
En dat is
daarom was het niet eerlijk.
Niet eerlijk.
Ja.
En daarom wordt er nu iets nieuws verzonnen.
Oké, spannend. We keep you posted.
Fire. Vuur.
Ja.
Ja.
Heel veel mensen zijn daar een beetje in. Ja.
Een hype?
Ja.
Bedoel je dat?
Beetje wel. Dat gevoel heb ik wel. Nou ja, als ik al veel over bepaalde financiële trends heb gelezen, dan moet het wel heel trendy zijn, zeg maar. Het
bestaat volgens mij al wel 10 of 12 jaar, inderdaad.
Ja, en eigenlijk is het. Nou ja, ik heb er een hele leuke docu over gezien. Die heette 30 en nooit meer werken.
Ja.
Was ook een beetje oppervlakkige docu. Hij staat gewoon nog op NL Zit. Je kan hem gewoon nog terugkijken. Maar daarin zei een financieel expert, en dat vond ik wel grappig, het is ook gewoon een beetje een ander woord voor een vrek zijn.
Ja.
En op die manier je pensioen bij elkaar sparen.
Ja, dat is het eigenlijk ook inderdaad. Ja. Ken je dat? De Vrekkenkrant, ken je dat?
Ja.
Dat is iets uit de jaren 90 volgens mij.
Die bestaat toch nog steeds, of niet?
Nee, nou die krant volgens mij niet. Maar die werd gemaakt door Hanneke van Veen.
Ja.
En volgens mij is er later ook een boekje van gekomen.
Ja, klopt.
Je geld of je leven, volgens mij heet dat of zoiets. Ja.
Ja.
Maar dat is al in de jaren 90, hè. En ik weet het nog, want mijn ouders, die waren uit noodzaak, zou maar zeggen, vrekkig. Want we hadden weinig geld thuis.
Ja.
Dus die lazen dat ook soms. Of ik weet ook niet waar je dat kon krijgen.
Nee,
maar die hadden
ik geloof dat je erop geabonneerd moest
maar
zijn.
Maar dat herinner ik me nog goed van destijds, dat je inderdaad een Vrekkenkrant had met allemaal tips hoe je dan, zo zuinig mogelijk
heel veel
kan
dingen
leven.
Met theezakjes.
Ja.
Iets van leg een theezakje in de ijskast of zo. En dan kan je hem daarna weer uit de ijskast halen. Dit is het enige vrekke tip die mij is bijgebleven.
Oh ja, en dan moet je er dan aan likken? Of wat,
nou,
wat
ik dan? Geloof dat als je hem dan weer terug in je thee doet, of in het hete water, dan kan je hem gewoon lekker nog een keer gebruiken. Oh ja. En dan droogt hij lekker uit in je ijskast.
Ja, precies.
Dat maar als ik bijvoorbeeld nu op mijn eigen kantoor gebruik, soms uit pure laaiheid twee keer hetzelfde zakje, maar denk ik van, oh, ik ben echt lekker bezig.
Heel goed, ja.
Het gaat echt goed met
dat kan je alweer optellen bij je rendement straks.
Maar goed, het idee van die beweging is dus, je gaat eigenlijk sparen, beleggen, maar ook echt besparen op je dagelijkse kosten als je jong bent. En dan kom je op een gegeven moment op een bij elkaar verzameld hoeveelheid geld, waardoor je vrij vroeg kan stoppen, tussen aanhalingstekens, want dat vraag ik me toch af en wil iedereen dat wel. Ja. Maar waarin je in ieder geval heel erg financieel onafhankelijk bent en mogelijkerwijs ook niet meer hoeft te werken. En deze mensen gingen ervoor om dat op hun 30ste te bereiken.
Ja.
Vind ik wel heel heftig.
Ja.
Maar het is natuurlijk niet een heel gek idee om dat wat vroeger in je leven te bereiken dan per se geëikt is.
Dan 68. Ja,
68,
precies.
Ja.
Nee, ja, ik ontdekte het ook pas een paar jaar geleden toen ik, hoe noemden we dat? Mijn financiële ontwaking had
gehad. Ja. Ja.
Dus toen ging ik googlen naar manieren om iets met mijn geld te doen. En toen kwam ik inderdaad ook bij die FIRE-beweging. En de Godfather, want het is eigenlijk ook iets Amerikaans eigenlijk, hè? Of in ieder geval uit die streek. De Godfather is Mr. Money Moustache, de geldsnor.
De geldsnor, oké. Okay.
Een Canadees.
Oh, eigenlijk. Die werd in die docu helemaal niet eens genoemd.
Nee, volgens mij is dat zijn website is echt bevat zo'n beetje de basisartikelen van hoe je dit.
Oké, okay. Zijn website doet. Heet hij ook Mr. Money Moustache?
Ja, Mr. Money Moustache.
Oké. Okay.
En je hebt ook iemand anders die heet J.L. Collins, dat is een Amerikaan en die schreef het boek Simple Path to Wealth.
En dat komt dat wil ik echt lezen. Dat vind ik zo'n goede titel.
Ja, precies. Dat komt eigenlijk op zelf. Nee, ja, dat boek heb ik ook gelezen. En dat is echt heel inspirerend geweest.
Oh ja?
Ook eigenlijk een soort, dat heeft mij geïnspireerd om hier aan te beginnen.
Ja.
Dat tonner gedoe.
Ja.
Maar goed, bij de geldsnor vind je dus allemaal artikelen. En vooral die oudere artikelen uit de jaren, we hebben 2008 of zo is het volgens mij.
Ja.
Schreef hij dat op en hij. Ik weet niet overigens of hij echt de bedenker is van dit allemaal, maar hij wordt wel gezien als de meest populaire. Precies. En daaruit, eigenlijk zijn er twee basisbegrippen volgens mij die volgens mij leidend zijn in het hele FIRE gebeuren.
Ja.
Namelijk, en dat is het inzicht wat hij had en dus ook aan iedereen probeert mee te geven, dat het niet onmogelijk is voor normale mensen zoals jij en ik en hij, met een normaal inkomen, dus niet geen rare.
Nee, niet dat je profvoetballer bent
nee,
of
precies.
Zo.
Financieel onafhankelijk te worden. En hoe doe je dat dan? Niet door meer te gaan verdienen, maar door minder uit te geven.
Ja.
Dat is eigenlijk het basisprincipe.
Ja, dat is de truc.
Ja, de truc is gewoon weinig uitgeven, zo min mogelijk. En dan heb je, want dan breng je je maandelijkse uitgaven omlaag.
Ja.
En je berekent het geld wat je uiteindelijk nodig hebt, het vermogen dat je nodig hebt om te kunnen rentenieren.
Ja.
Zo noemen we dat toch, rentenieren.
Ja, en dat is ook eigenlijk een logisch woord.
Te leven van je rendement wordt dan automatisch lager. Want je berekent dat namelijk wat is het, 25 keer je uitgaven te nemen, je jaaruitgaven.
Zo bereken je wat je na je pensioen nodig hebt.
Ja, precies.
Maar stel je gaat met je 30ste al met pensioen, dan moet je meer dan 25 keer je jaaruitgaven berekenen.
Waarom?
Oh nee, want er zit rente op.
Ja, nee, het punt is.
Ik dacht, het is gewoon tot je doodgaat, die jaren bereken je. Dus stel je gaat op je 68 met pensioen, kan je nog 25 jaar leven.
Nee, het gaat erom dat het punt vanaf het moment dat je financieel onafhankelijk bent, leef je van alleen je rendement.
Ja, precies.
En het gemiddelde wat daarvoor wordt genomen is 4% van je vermogen.
Ja.
Dat cijfer, dat is ook een van de kritiekpunten, is tamelijk discutabel.
Ja, ligt dan ook maar net aan hoe jij je leven leidt.
Nou ja, nee, maar dat is gebaseerd op resultaten uit het verleden.
Ja, ja.
Dus je haalt, het wordt gesteld, je kan van 4% van je 4% van je vermogen aan rendement kan je halen ieder jaar. Voor zolang als je met pensioen wil zijn.
Daar gaat hij van uit.
Precies, dat is de aanname. En dat is natuurlijk maar een aanname.
Ja.
Dus als je bijvoorbeeld jaaruitgaven hebt van, nou ja, laten we iets noemen.
Ik heb geen idee.
Nou ja, zeg 20.000 euro.
Ja.
Dat is weinig, maar goed. Dat,
ja.
We hebben het over finance.
Stel je leeft een beetje zuinig, ja.
Dan moet je dus 25 keer 20.000...
bij elkaar sparen.
Bij elkaar sparen, dat is 5 ton.
En dan zou je daarna...
En dan kan je daarna ieder jaar 4%...
van die 5 ton nemen.
Van die 5 ton opnemen en dat is 20.000. En dat zijn precies je uitgaven.
Dat is waar.
En die 5 ton blijft dan de hele tijd...
Die blijft constant.
Constant.
Ja.
Niet echt natuurlijk, het gaat op en neer, maar goed. En dan, en dan ben je dus...
Kan je tot het eind der tijden door. Ja, dan maakt het ook niet uit wanneer je doodgaat. Dan kan je ook 200 worden, dat maakt niet uit.
Precies, ja.
Ja.
En dat is een heel erg verleidelijk idee...
Ja, heel.
Ja,
nou ja, wat ik dus in die docu... eerst werd het heel flitsend gebracht van yes. En dan kan je gewoon lekker doen wat je wil. En rustig leven. Heel veel, het woord vrijheid viel heel erg veel.
Ja, het eerste... het is hoe eerder je dat bereikt... Hoe strenger je leeft aan het begin
precies.
van je leven. Hoe eerder je begint, hoe eerder je met pensioen kan.
Maar dat is ook dat streng leven is tegelijkertijd... vind ik de valkuil, want
zeker,
je zag een man van een jaar of 30... en die zat zonder het licht aan en zonder de verwarming aan in zijn huis... theezakjes te recyclen. En ik dacht, ja, je kan wel allemaal leven voor later... maar je ben je nu ook iemand.
Ja.
En ik vond het niet echt mindful... want je bent dus altijd met de toekomst bezig.
Ja.
En ik vond het ook gewoon echt niet leuk.
Nee. Nee.
Kijk, en Ryan Babel kwam ook voor in die docu.
Oh, ja.
Die is daar ook heel druk mee. Ja. Ryan Babel is een soort geldgoeroe trouwens. Hij maakt ook TikToks en zo over, over geld.
Ja.
Best wel leuk.
Ook met crypto toch, of niet? Of
is... Hij is met crypto heel druk.
Ja.
Maar hij is ook gewoon heel druk met voetballers uitleggen. Tenminste, ik neem aan dat ze doeg. Dus verkoop nou niet een Rolex. Het is leuk voor nu.
Nou ja.
Maar beleg het. En dan is het dan... Kijk, in hun geval vind ik het heel logisch. Iets goedkoper leven kan best wel als je een voetballer bent. Maar als je een 30-jarige hbo-docent bent, zoals die jongen die werd geïnterviewd...
Ja.
Dan moet je echt heel strak de teugels aantrekken.
Ja.
En dan ben je dus, en dat zeiden ook die vrienden van een van die jongens... van ja, jij gaat nooit mee naar een feestje, je gaat nooit mee biertjes drinken.
Nee.
We gaan nooit op vakantie met jou. Ik denk, ja, dat is toch niet een heel leuk leven.
Nee, dat is de extreme kant. En dat zie je dan ook inderdaad. Op internet zie je... Je hebt ook iets dat heet Extreme Fire of zoiets.
Ja, klopt. Daar was ook iemand van. Ja.
En dat is inderdaad de theezakjes meuten en zo.
Ja,
en
die leven op theezakken.
Ja.
Ja, op oude droge theezakken.
En dan, ja, dat is ook niet... Ik bedoel, ik ben zelf daar best wel gevoelig
voor.
Ja,
ik ook.
En dus als ik dat toen ik dat allemaal las, denk ik... Oh ja, ik ga ook besparen. Ik heb allerlei abonnementen opgezegd op tijdschriften. Ik heb... Mijn betaalrekening bij de bank die ik heb ik uitgekleed, weet je wel. Dus ik kan niet meer gratis pinnen, weet je wel.
Oh.
Geld uit de muur halen, dat soort dingen.
Ja, om jezelf ervan te weerhouden om de hele tijd te pinnen.
Nou, dat zo, nee, maar ook omdat je dan je rekening goedkoper
ja,
wordt.
Ja, precies. Dus je abonnement, dus zeg maar. Ja.
Ja. En dat soort dingen. En langzamer gaan rijden, is ook zoiets.
Oh ja, ja.
In die tijd kon je nog 130 rijden op de snelweg. En dat had ik helemaal niet door, maar dat kost dus hartstikke veel geld. Als je 100 rijdt...
Dat scheelt dat echt.
Dat scheelt echt heel veel.
Ja.
En heden ten dagen nog veel meer, denk ik. Want,
ja, het is natuurlijk nu nog alleen maar duurder geworden.
Precies. Dus ja.
Ja, maar dat is ook wel wat ik er zelf aan overhield. Dat ik dacht, het is helemaal niet zo gek om nu na te denken over later. Alleen niet in die strikte zin dat je in een donker huis onverwarmd zit... Want dat is gewoon, vind ik, niet een heel fijn leven. Dat is volgens mij echt niet de bedoeling van het leven.
Nee, dan leef je in de toekomst alleen maar.
Precies, en je weet ook helemaal niet wat die toekomst gaat brengen.
Eenzaam.
Voor hetzelfde geld ben je over 10 jaar dood... en heb je 10 jaar in een onverwarmd huis gezeten. Dat is niet... Ja, dan heb je kinderen een hele leuke erfenis, maar...
Ja, maar had deze man kinderen? Dat vermoed
nee,
ik niet.
Nee, had hij nog niet. Hij was nog best wel jong.
Nee, precies. Want dat...
Hij had wel een vriendin die dit blijkbaar ook volhield. Maar
ja.
Wat ik wel dacht, en dat is wel een... Ja, raar genoeg is daar in mijn financiële goeroe ooit Tjitske Reidinga geweest, de actrice. Die weet volgens mij niks van geld. Maar in een interview zei ze ooit zomaar, dat las ik gewoon, er stond, wat is je wens? Zei ze, hypotheekvrij leven.
Ja.
Toen dacht ik, god ja, dat is een goede wens. En ook, vond ik helemaal niet acteursachtig om dat zo te zeggen. Maar dat nam ik er wel uit, dat ik dacht, Je kan wel bijvoorbeeld inderdaad proberen die hypotheek laag te houden. En niet elke keer dat je wat meer geld gaat verdienen, denk oké, dan ga ik een nog groter huis ambiëren.
Nee.
Met andere woorden, niet altijd je uitgaven meteen aanpassen als je wat meer inkomsten hebt.
Nee, maar dat is heel erg fire van jou en Tjitske, inderdaad.
Dank je.
Ja,
ja en, vond ook wel fire van mezelf.
En dat is ook op zich wel een redelijk alternatief voor beleggen. Dat hebben we nog niet echt besproken. Maar je kan natuurlijk beleggen om rendement te halen, maar je kan ook je schulden afbetalen.
Ja, nou daar begon FIRE trouwens ook mee. Ja. Ze zeiden van eigenlijk moet je om te beginnen je schulden afbetalen.
Nou, sowieso moet je je schulden afbetalen die 10-13% rente hebben. Okay. Mm. Bij een hypotheek is het wat discutabeler omdat
is erg laag.
De rente maar 2%
ja,
is of
heel
zo.
Weinig. Ja.
En bovendien heb je nog hypotheekrente aftrek. Dan verlies je dan.
Nee, dus dat is wel gunstig.
Dus het is meestal niet heel erg gunstig om dat te doen.
Nee, maar ik bedoel meer, er zijn natuurlijk heel veel mensen die gaan voor de allertopste tophypotheek die ze kunnen vinden, omdat ze dan zo groot mogelijk kunnen wonen.
Ja.
En je hoeft niet altijd per se zo groot mogelijk.
Nee.
Dus dat was meer één manier waarop ik erover nadacht. En ook wel, ik bedoel, ik ben niet Ryan Babel. Mm-hmm. Maar je zou natuurlijk kunnen denken, in tijden dat je meer verdient, hoef je niet per se Rolexen te gaan kopen of steeds weer nieuwe laptops. Maar kan je ook denken, nou, ik was gewoon tevreden met wat ik had. Dus dat andere geld gaat dan naar mijn FIRE-doel, zeg maar.
Precies, nou ja, dat heb ik er ook uit meegenomen eigenlijk. Gewoon, je moet het niet zien als een hele strikte set met regels of zo. En ook die 4% regel, die is leuk om een soort van schatting te maken wat je nodig hebt.
Ik vind dat wel iets fijns om in je achterhoofd te houden.
Precies, want dan kan je dus berekenen, oh, ik heb maar 5 ton nodig.
Dat is krankzinnig veel geld.
Best wel veel geld, maar het is in ieder geval een
jij
doel.
Bent al bijna bij 1 ton.
Bijna, ja.
Ja, nou ja, daar gaan we het straks nog over hebben.
Weg,
ja.
En dus het geeft je wel een soort doelen. Je maakt het meer behapbaar daardoor.
Ja, precies. Concreter.
Maar je moet het niet zien als exacte wetenschap, want dat is het totaal niet.
Nee.
Die 4% regel is gebaseerd op hoe de beurs de afgelopen 100 jaar functioneerde. En dat zegt eerlijk gezegd natuurlijk niks over.
Nee, je kan dat niet gewoon aannemen.
Je mag het uiteraard niet aannemen.
Nee.
En
ik had ook wel het gevoel dat het bij de mensen die werden geïnterviewd, ze hadden natuurlijk wel vrij extreme gevallen gekozen, er ook wel vaak met onderliggende psychische problemen te maken had dat ze dit gingen doen. Dus
was er iets met een kameel?
Er was, ja, bijvoorbeeld die vrouw met die kameel. Ja. Die leefde dus echt letterlijk bijna van niks.
Ja.
Die had een hele goede baan gehad, maar die leefde nu met een kameel in een tent.
Maar waarom een kameel?
Daar liep ze mee door het land. Op zich verkocht ze die kameel aan het eind wel, dus toen had ze weer wat geld.
Had ze er rendement op?
Nou ja, het was gewoon, die kameel was toch natuurlijk een luxe. En ook heel leuk voor de film. Ook heel erg toen ze afscheid van hem moest nemen.
Ja.
Maar die vrouw met die kameel bijvoorbeeld, die had echt een goede baan gehad en zo. Maar die was gewoon veel te vroeg begonnen met veel te hoog functioneren. En die had volgens mij gewoon een burn-out.
Ja, ja.
En een andere vrouw
die zie je vaker bij vrouwen met kamelen.
Ja, die hebben altijd een burn-out sowieso. Anders ging die met een kameel door Nederland lopen. En die andere vrouw bijvoorbeeld, die had een hele pittige arme jeugd met bij de voedselbank en zo.
Ah,
dus
ja.
Ik snap dat je die controle dan heel erg zoekt in je leven en denkt, ik ga gewoon alles doen om dit voor elkaar te krijgen.
Ja.
Ik vond trouwens die lifestyle van die vrouw met die kameel nog best wel aantrekkelijk. Een beetje kamperen en met een kameel wandelen, maar misschien niet in de winter. Maar er zaten dus, het waren wel vrij extreme gevallen, dat wil ik maar even zeggen. Dus ik zou inderdaad niet voor extreme fire of fire, maar ik zou gewoon voor a small burning flame of zo willen gaan. Meer movement.
Ja, precies. En, ook
dat spreekt me heel erg aan.
Het doel vervroegd met pensioen is natuurlijk ook niet ons doel, toch?
Nee.
Meer
gewoon rustig en vrij kunnen leven.
Precies.
Ja.
En gewoon precies. En ja.
Zonder de soort noodzaak om elke klus die er op je pad komt aan te nemen.
Ja.
Misschien ook wel.
Nou ja, dat is even mijn doel inderdaad. Om
ook gewoon nee te kunnen zeggen.
Precies,
tegen
om fuck you money te hebben, zoals ik het vorige
noemde. Ja, precies. Dat blijft toch ook iets heel belangrijks. Dan is het nu tijd voor een korte commerciële boodschap.
Dat is een hele goede boodschap.
Als je gaat beleggen, is een goede spreiding heel belangrijk. Het woord spreiding, dat hoor je sowieso nogal veel bij beleggen.
Ja.
Zo ben je niet afhankelijk van één bedrijf of één sector of één land. Want het kan dat
of
dat
één valuta.
Of één valuta. Valutum, noem je dat? Eén valuta.
Ja.
Het kan namelijk dat dat ene bedrijf of die ene sector waarin jij belegt op een gegeven moment onderuit gaat.
Ja, maar bij Brand New Day de sponsor, kan je index beleggen. En dan hoef je dus niet na te denken over die spreiding. Want je belegt dan via hun fondsen automatisch in duizenden aandelen en ook obligaties als je daarvoor kiest tegelijkertijd. Dus je kan in wezen nooit in het verkeerde bedrijf beleggen of in het verkeerde land of wat dan ook. Want je belegt dus in de hele markt.
Ja.
Dus die fondsen volgen de index van de hele markt. Je hoeft dan ook niet dagelijks koersen te checken of je zorgen te maken over of je beleggingen nog goed renderen of niet. Want het is sowieso voor de lange termijn. Daar hebben we het altijd over. Je moet beleggen voor de lange termijn.
Ja, niet voor over 2 weken.
Nee, anders is het daytraden of handelen of speculeren. Dat doen we niet. Het gaat echt om beleggen voor de lange termijn. En bij Brand New Day is dat het enige wat je kan doen. En dus word je niet verleid om gekke dingen te doen en staat je geld relatief veilig. Oké, nu gaan we het over aandelen hebben. Aaf, hoe gaat het met je aandelen? Nou, je had vorige keer besloten om tonner te worden, toch?
Ja, ik wilde jou meteen nadoen.
Zeker. En dan moet je beginnen met beleggen.
Klopt.
Dat is zo'n beetje de spannendste stap uit de hele reis naar de ton. Dus ik ben heel benieuwd.
Ik ben beleggingsrekeningen gaan openen bij 2 van die aanbieders. Misschien moet jij nog even opnoemen waar je dat allemaal kan doen. Dat weet je uit je hoofd.
Zeker, ja. Als een soort beroepsdeformatie zit ik inmiddels bij wel 4 of 5, geloof ik.
Spreiden.
Precies, je moet ook je rekeningen spreiden. Dat is, ja. Zeker als je veel geld hebt, moet het belangrijk. Ja. Dus Brand New Day kan het, bij de Giro. Je hebt ook iets heet Peaks. Dat is uiteindelijk volgens mij van de Rabobank.
Oh.
Daar kan je met heel weinig geld beleggen. Meesman biedt ook indexbeleggen aan, dat soort dingen.
Ja, nou in ieder geval heb ik bij 2 van die types heb ik rekening geopend. En daar stuitte ik meteen op stress.
Ja.
Want op zich zijn die sites toegankelijk en duidelijk ook gemaakt voor mensen zoals ik, die dit allemaal reuze spannend vinden. Met allemaal kleurtjes en hallo, wat leuk dat je er bent. En een beetje zo. Ook
super sympathiek.
Ja, precies, van die leuke taal. Mm-hmm. Maar wat ik meteen bijvoorbeeld moest kiezen, was hoe ik wilde beleggen.
Oh.
Dus neutraal, offensief, defensief. Ik dacht, ja, weet ik veel wat ik wil? Ik bedoel, offensief klinkt wel als iets met meer risico, maar ook mogelijk meer uitkomst. Defensief klinkt een beetje scheiterig. Zo van, oh nee, ik wil maar 1% rente, want er mag niks gebeuren.
Ja.
Dus toen heb ik, wat denk je dat ik heb gekozen?
Neutraal.
Ja. Maar toen had ik al meteen weer spijt.
Ja.
Want ik dacht, oh god, nu. En ik wou jou nog appen. Maar toen dacht ik, nee, dat moet ik nou niet doen. Want ik ga nu beleggen en ik vertel het jou achteraf wel.
Ja.
Maar wat vind je ervan?
Nou, ik heb alles op offensief staan.
Oké.
Maar volgens mij is het
en
zo...
En denk je ook echt dat nu momenteel meer oplevert? Het offensief is heel erg van in de aanval.
Momenteel levert het me alleen maar verlies op. Maar goed.
Mag je straks wel vertellen, ja. Maar waarom koos jij voor offensief?
Nou, de vraag is eigenlijk... Je kan beleggen in obligaties of in aandelen.
Ja.
Obligaties zijn defensief. En aandelen zijn offensief.
Oh, dan heb ik waarschijnlijk de mixed bag, zeg maar.
Precies. Dus extreem, of hoe noem je dat? Offensief is dus waarschijnlijk alleen maar aandelen.
Ja.
En de andere extreme is alleen maar obligaties. En in het midden heb je een 50-50 pakketje.
Klopt.
En je kan ook nog ertussenin kiezen, denk ik. Ik heb er bewust voor gekozen om alleen maar in aandelen te beleggen, omdat ik een vrij grote cash buffer heb aangelegd.
Ja, maar die heb ik ook.
Precies, dus en daarom zou ik ook...
Misschien kan ik het nog veranderen.
De suggestie willen doen dat je richting agressief gaat. Of hoe noem je dat?
Offensief. Ja. Ik vind ook die termen best moeilijk voor de gemiddelde leek, hoor. Dat je denkt, weet iedereen... Jij zegt nu ook, hoe heet het ook alweer, offensief of agressief?
Ja.
Zeg gewoon wat het is. Zeg gewoon, wil je met veel risico, maar ook mogelijk meer rendement? Dat vind ik dan al een beetje fout van zo, maar goed.
Ja, maar goed, het is een tip.
Tip. Misschien moet ik die mensen gaan adviseren.
Ja. Precies. Dus het is inderdaad meer risico of minder risico.
Ja.
En bij meer risico heb je meer winst in goede tijden.
Ja.
En meer verlies in slechtere tijden.
Nou, wat ik wel nog even wil zeggen, wat ik wel goed
maar
vond...
Maar over de lange termijn gaat het, daar gaan we vanuit, toch omhoog. Dus,
ja, dus dan kan je maar beter voor offensief gaan.
Dat denk
in jouw
ik wel,
optiek.
Ja. Maar het ligt er ook aan hoe goed je wil slapen 's nachts.
Ja, want zij gaven ook nog, en dat vond ik ook wel leuk, 3 scenario's. Want ik zei dus, ik wilde dus bij de ene bank 1000 inleggen en bij de andere bank 1000. Want ik dacht, dan heb ik het, dan, nou ja, goed, dan kunnen we even kijken hoe het bij allebei gaat. En dan heb ik het gespreid. En toen moest ik een soort einddatum geven. Daar zat ik niet aan vast, maar dat was meer gewoon om een soort prognoses te geven.
Zodat zij hun berekeningen kunnen maken.
Ja, precies. Ja. Dus ik zei, nou, 2043. Ik typte maar wat in over 21 jaar.
21 jaar, ja.
En toen zeiden zij meteen, of toen zeiden zij, toen stond op mijn scherm, nou, bij een goede markt is jouw 1000 dan 3492 euro geworden. Lekker specifiek. Dus eigenlijk meer dan verdrievoudigd.
Zonder dat je nog extra inleg dan, neem ik aan.
Ja, ja. Gewoon puur op de rente.
Ja, ja, ja.
Bij een goede markt. Bij de verwachte markt is hij tegen die tijd 1771.
Ja.
En bij een slechte markt is hij 901 euro geworden.
Oei.
Nou ja, maar dat stelde mij ergens ook wel weer gerust. Want ik dacht, ja, als ik het op de bank laat staan, dan rolt hij alsnog weg.
Ja.
En nu bij een slechte markt kan ik dan... Even volgens deze berekening, wat natuurlijk ook niet... daar stonden ook allemaal disclaimers bij. Maar goed, ongeveer, dan verlies ik 99 euro.
10%, ja. Maar 10%, ja. Nee, precies, ja.
En de verwachte markt, wat ze dus verwachten, kom ik op meer uit.
Ja.
Dus ergens stelde me dat wel gerust dat ze met die grafiekjes kwamen.
Ja, dat is ook precies de bedoeling.
Ja.
Om jou gerust te stellen, maar...
Grafiek met daaronder een disclaimer.
Dat, maar dat, bedoel, dat is ook echt zo natuurlijk. Ja, dat, ja. Dat dit ligt ook in de lijn der verwachtingen.
Ja,
dus ja
dat nee, maar is ik vond dat dus wel fijn doen. dat er een soort hele overzichtelijke en specifieke bedragen bij mijn einddatum kwamen. En ook de benedendeling, dit hoeft helemaal niet dan te stoppen. Je kan het ook weer veranderen. Het is inderdaad niet dat je het pas op je 68 hoeft mag opnemen. Het kan allemaal tussendoor ook.
Nee.
Dus op dat punt zit ik nu eigenlijk.
Ja, goed zo.
Volgende week weten we meer.
Volgende week meer. En ga je ook...
Volgende 2 weken.
Periodiek inleggen dan?
Ja. Ja, want nu heb ik het er gewoon dit erop gezet.
Ja, een startbedrag.
Maar ik dacht, eerst even kijken hoe dat voelt. En dan als ik bijvoorbeeld in een maand wat meer verdien... of ik hou wat over, of ik denk gewoon... ach joh, dat kan best. Ik wil een beetje per maand kijken... want mijn inkomsten wisselen ook per maand... wat ik erin wil doen.
Oh ja, ja. Ja, ik heb gewoon een vast bedrag per maand... waarvoor ik sowieso
zodat
kan,
je dan niet,
sowieso kan missen. Want als je iedere maand moet gaan bedenken... Waar.
Dan ga je het misschien ook vergeten.
Dan ga je het vergeten. Ja. En zeker als beurzen, als het bedrag hoger wordt... en beurzen gaan omlaag, dan is het ook... Dan moet je iedere keer die enorme drempel
ik voelde de drempel ook in een dalende bij die 1000 al heel erg, hoor. Ja, ik zat toch een beetje te rillen dat ik dacht, wat doe ik nou eigenlijk?
In het begin deed ik dat ook zo, zoals jij dat nu voorstelt. Dus gewoon dacht van, nou, dan kijk ik wel. En dan als ik wat heb, dan gooi ik het erin. Dat deed ik dan 3 keer en dan de rest van het jaar heb ik het niet meer gedaan.
Nee.
Toen ging de beurs dalen, dit was in 2018, eind 2018. Ging de beurs dalen en toen vond ik het helemaal eng om nog überhaupt te kijken wat het allemaal waard was. En dan durfde ik ook niet meer in te loggen.
Ik zie mezelf dit ook heel erg gebeuren.
Dus legde ik ook niks in op het moment dat je juist in moet leggen. Namelijk als de beurs dalen. En dat is psychologisch gezien een erg lastige stap.
Ja, oké. Okay. Dus dan kan je maar beter automatisch laten afschrijven.
Ja.
En doe jij dan ook nog wel eens als je ineens een meevallertje hebt of zo... Ja. of je hebt een goede dag, je denkt... Hup,
allemaal erbij.
Gewoon er nog wel bij. Ja, ja, precies.
Of ik heb weer een theezakje...
Bespaard, 1 cent, op die rekening. Ja.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Ja. Ik ga dit advies gewoon 1 op 1 van je overnemen.
Ja.
Dankjewel. Hoe is het met jouw aandelen? Nu je mij hebt geadviseerd. Even horen hoe glamorous het bij jou allemaal verlopen is.
Ja, nee, ik heb niet helemaal nageplozen, maar volgens mij heb ik het grootste verlies geleden in mijn, absoluut gezien dan, hè, in mijn beleggingscarrière. Ja, ik ben de afgelopen 2 weken 5000 euro verloren.
Ja, veel.
Dat is kleine 6% van mijn vermogen.
Ja.
Omdat de aandelenmarkt crash niet, maar hij gaat gewoon...
Komt dat door die oorlog?
Heel gestaag omlaag, steeds verder omlaag. Niet alleen door de oorlog. Dat is altijd heel lastig te zeggen.
Ja.
Ik bedoel, ik probeer zo min mogelijk economisch of beursnieuws eigenlijk te lezen, want daar worden ze altijd gek van.
Ja.
Maar die oorlog is meer een soort trigger geweest. Het zit er meer in renteverhogingen door de centrale banken.
Ja. Ja.
Daar zijn de beurzen echt het meest gevoelig voor.
Ja.
Er zijn nu allemaal signalen of zelfs al besluiten. Ik zit er niet heel diep in, maar dat dat de rente gewoon omhoog... Dus ja. De alle rentes weer omhoog gaan.
Ja.
Dat is goed voor je spaarrente. Want,
ja, superfijn.
Vermoedelijk gaat die dus ook eindelijk weer eens een keer omhoog.
En ergens vind ik het ook wel prettig voor die overspannen huizenmarkt.
En precies, en de hypotheekrente gaat ook omhoog.
Ja.
En dus de huizenprijs waarschijnlijk omlaag.
Ja.
Allemaal vermoedens. Dus dat is allemaal...
Daar reageert die beurs nu op.
Precies, en daar reageert de beurs nu op. En dat, en vrij heftig. Het heftigste reageert hij volgens mij altijd op rentenieuws.
Ja.
Hoe
wat gaat er dan door jou heen? Op het moment dat je ziet dat je 5.000
euro... Ik heb dit één keer eerder meegemaakt toen corona uitbrak. Toen was er echt een beurscrash.
Toen ging het heel hard omlaag, ja.
Toen verloor ik ook duizenden euro's per week. Toen werd ik wel een beetje gek.
Hoe ziet dat er concreet uit als je echt een beetje gek wordt van dat dalen van je aandelen?
Ja, niet vrij. Maar het had er ook mee te maken dat we toen... ik was toen op vakantie met Irene in een... we zaten notabene in een spa-hotel in Arnhem. Nijmegen. En dus dan ga je... dat was in die in de week... Volgens mij was het in de week voordat corona officieel uitbrak. Maar goed, de beurzen daalden al vanwege het nieuws uit China... en dat het steeds dichterbij kwam. In Italië was het volgens mij al. Dus dan ga je in die sauna's en dan ga je zwemmen en zo. En dan mag je telefoon niet meenemen. Dus dan wist ik niks. Maar tussendoor ging ik dan steeds even naar de hotelkamer. En dan ging ik om mijn telefoon inloggen in de beleggingsapp. En dan zag ik min 300. En drie uur later was het min 400, min 500.
Je zag het gewoon echt per uur afnemen.
Dus iedere keer al die rust en die...
Sereniteit.
Die sereniteit sloopt meteen weer weg.
Wat erg. Ook, had je toen ook spijt dat je hier...
Want ik had me al wel... Ik was natuurlijk ingelezen in de FIRE-beweging...
Ja.
En hoe je voor langere termijn belegt.
Ja, je wist van, ik doe dit niet voor de komende 3 jaar.
Precies. En ik weet ook, het is allemaal, je moet tegenintuïtief denken. Dus je moet denken, nu zijn de aandelen juist goedkoop.
Ja.
Of de fondsen
waar
je aan...
En dat is supergoed.
En dat is supergoed. Dus nu zou je zelfs, als je het helemaal goed wil doen... moeten kopen, geld in doen.
Inkopen juist,
dus dat je nu start is eigenlijk best wel een goed moment.
Ja, het is heel toevallig natuurlijk, maar...
Dat is een goed moment. Het kan allemaal nog verder zakken.
Ja, dat kan altijd, dat weet
maar
je ook niet.
Maar die 20% die het nu al vanaf de top is, vanaf het begin van het jaar, dat verlies, dat heb je in ieder geval niet geleden.
Dat heb jij eigenlijk.
Dat heb ik wel geleden, maar goed. Ik had daarvoor al winst gemaakt, dus het gaat gewoon van mijn winst af.
Ja.
Maar toch...
En voelt het ook echt als iets waar je echt wel een beetje van wakker ligt? Of is het over niet op dat niveau?
Nee, dat is wel echt, dat vind ik wel bijzonder. Want dat had ik waarschijnlijk een paar jaar geleden niet gehad.
Ja, dus je raakt ook wat meer krijgt wat dikkere huid, zeg maar.
Ja, precies. Nou ja, ik weet niet of het goed is of niet. Maar dat hoort er wel bij dit, ik wou zeggen spelletje, maar het is niet echt een spel. Het is meer dan dat, maar... geld wordt echt iets abstracts.
Ja.
Steeds meer.
Dus minder een gevoel.
Precies. Naarmate je meer gaat beleggen, dat de bedragen hoger worden. Ik zit nu dus op ongeveer... wat was het? Ik zat ongeveer 90.000 en nu is het 85.000.
Ja.
Dat is allemaal... Als je mij dat 5 jaar geleden als ik had verteld dat ik dit soort bedragen...
dan was het sowieso heel
mindblowing geweest. Maar
nu
zijn het grafiekjes en het wordt vrij abstract. En ik weet gewoon, ik moet nu blijven zitten... Idealiter bijkopen, maar ik weet niet of ik dat doe.
Stilzitten en
gewoon de maandelijkse inleg door laten gaan. En dan moet er van alles vanzelf goed komen. En dan kan ik rustig slapen.
Ik heb nog één vraag die nu ineens in me opkomt. Ik was hier gisteren over aan het praten met iemand. Want op zich blijkt nu iedereen in mijn omgeving heel druk met beleggen te zijn. En iedereen is er al lang mee bezig. En toen zei één jongen die ik ken, zijn vader weet heel veel van beleggen. Die maakt ook allemaal leuke Excel-bestanden en zo. En die zei, je moet echt ook... want ik zei, het lijkt me ook wel leuk om wat losse aandelen... toch niet gespreid, maar gewoon gericht. Zei die, dan moet je Google kopen. Dit is overigens... Oh, nu zit jij me uit te lachen. Maar vader had het helemaal uitgeëxceld. En dan was van, koop gewoon Google. Ik denk, Google, kun je daar nou een buil aan vallen? Het is hartstikke groot.
Ja, dat is ook zo. Ik heb ook losse aandelen, want dat is... maar dat is extra risicovol.
Maar want je zei, want dat is goed. Want dat
dat vind ik leuk. Dat wou
ik
zeggen.
Precies. Dan weet je meer waar je mee bezig bent.
Precies, ja. Maar het is, kijk, als je het puur op zijn allerverstandigst wil doen, is het
dan
gewoon,
doe je dit
moet je,
niet.
Dan koop je fondsen.
Ja.
Je zet een vast bedrag per maand, laat je
Dat ga ik echt wel doen.
En je wacht tot je vervroegde P wordt en dan is het gewoon, ja, dan ben je klaar.
Die verstandige weg ga ik volgen, maar ik wil ook leuke losse aandelen.
Maar losse aandelen, ja, dat is altijd leuk, want dan heb je toch meer feeling met zo'n bedrijf.
Ja, ik zie bijvoorbeeld heel veel Tesla's rijden, uniek dat ik dat heb opgemerkt. Mm-hmm. Dan denk ik, ja, Tesla, ja.
Maar dan
kan
je
toch geen buil aan vallen dan?
Jawel, daar kan je zeker een buil aan vallen. Want toevallig het aandeel Tesla is een van de meest overgewaardeerde aandelen van het moment.
Doordat iedereen zo denkt.
Omdat iedereen precies deze gedachte heeft.
Die wonen ook allemaal in de Watergraafs meer.
Het is heel erg lastig, dat heeft onderzoek uitgewezen, om de beurs te om de markt te verslaan.
Ja.
Dus dat zijn die indexaandelen die gewoon de hele markt volgen. Om die te verslaan met losse aandelen. Dat lukt een aantal mensen.
Ja.
En die hebben geluk.
Ja, dat is natuurlijk ook een deel.
Of die hebben er een dagtaak van gemaakt om al die bedrijven te onderzoeken.
In de gaten te houden.
De jaarrapporten uit te pluizen.
Ja.
En, maar nee.
Nee, gewoon losse leken zoals ik die zeg. Hé, daar en gaat een Tesla.
Ja.
Zo werkt het niet.
Nee, je kan geluk hebben.
Ja.
Maar dan gaat het toch alweer meer richting de kant van gokken en speculeren.
Ja. En minder de verstandige kant.
Ik doe het dus ook. En ik heb zelfs aandelen Tesla.
Oh.
Daar heb ik onder andere heel veel verlies op geleden afgelopen
week. Oh ja?
Ja. Maar ja.
En welk aandeel, los aandeel van jou, heeft het wel goed gedaan? Just asking.
Ahold.
Oh ja.
Ja.
Ja. Supermarkten gaan natuurlijk.
Maar die heb ik al sinds 2018. In het begin, helemaal in het begin, toen ik net als jij begon, kocht ik eigenlijk eerst losse aandelen. Want dan had ik nog niet zoveel.
Nee.
Ik deed maar wat.
Ja.
En toen kocht ik Ahold en die heb ik nog steeds. En die heeft mij geen spreekwoordelijke windeieren gelegd.
Hartstikke goed.
Moet nog even de disclaimer doen?
Ja, dat is altijd even fijn. Doe jij die maar.
Ja, nou ja, jij en ik zijn geen financiële adviseurs.
Al zou je dat bijna denken.
Ja. we geven dus geen advies. En mensen moeten altijd hun eigen zaakjes goed uitzoeken.
Volg je hart.
Volg je, ja, en je hersens. Ook je verstand.
Weer een heel slecht advies.
En met beleggen kan je geld verliezen natuurlijk, van resultaten uit het verleden, et cetera.
Precies.
Ja.
Je kunt ons volgen op Instagram. Dat hoort niet bij de disclaimer, maar dat wil ik gewoon even zeggen.
Ja, op... wat was
over geld praat je niet. _.
Ja.
En dan kan je ook vragen stellen.
Ja.
Vinden we leuk.
Ja.
Of complimentjes uitdelen.
Ja.
En het liedje.
Het liedje, ja. Ja,
dat wou we ook nog even zeggen.
Gemaakt door Kees Groenteman.
Zeker.
En ik krijg alleen maar positieve reacties op het liedje.
Ja?
Ja, ja.
Ik ook.
Ja?
Het is natuurlijk ook een heerlijke oorworm.
Nou, ik liet het horen thuis. En sindsdien zingt mijn dochter het dus de hele dag.
Oh,
ja, ja, die is 5. En die zingt nu voortdurend met name jouw regel. ETF's, beurskracht, crypto, pensioen.
Wow!
Die zingt ze de
wat
hele
goed.
Tijd. Ja.
En dat terwijl je thuis niet eens het woord pensioen mag uitspreken.
Nee, precies.
Dus, en, maar zij wel.
Ik vroeg laatst ook naar, maar wat zing je nou? Weet je wat het betekent? Zij zei, ja, pensioen, dat is als je niet meer hoeft te werken.
Nou, 5. Best wel knap.
Ja, vond ik ook
je 5e.
Het bleek dat, dat was ook zo, dat de conciërge op school is onlangs met pensioen gegaan.
Ja.
Ja. Want die was ook super oud, zei ze. Dus nou ja.
Had geen fire gedaan.
Nee.
Oké, nou, tot over 2 weken.
Ja.
Gaan we lekker sparen.
Kijken hoe het er dan bij staat.
Heel goed.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, het is ook een Griekse tragedie, puur sang
mooi,
natuurlijk.
Mooi, ja, mooi gevonden.
Ik vind jullie toch erg. Oh. Ik haat jullie soms zo erg, zo diep.
Teun en Gijs vertellen alles. Iedere dinsdag een nieuwe aflevering in je podcast-app.